Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de Bibliotheek Overjarig Koren, de 12e jaargang, dat is van juni 1934, de tweede aflevering. Hij is ook gepubliceerd in de Evangelie Predikstoel, het tweede deel. Philpott heeft hem uitgesproken in Croydon op woensdagavond 26 augustus 1846. En de titel is De Ogen des Heren op diegenen die zijn naam beminnen. Naar aanleiding van Psalm 119, vers 132. Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht dergenen die uw naam beminnen. De meesten onder ons, die ooit de dierbaarheid van Gods woord gevoelden, hebben hun geliefde schrift plaatsen. Degene dezelfde die de Heer in het bijzonder voor ons geopend of aan onze ziel gezegend heeft, die zullen wij het meest geliefd zijn. Ook zijn er andere gedeelten van Gods woord, die misschien niet op een bijzondere wijze ons tot zegen waren, waarover echter door de gezegende geest van tijd tot tijd zulk een zoet licht geworpen wordt, of wij hebben er zulk een schoonheid en heerlijkheid in gezien, dat als wij onze Bijbel openen, wij ze als werktuigelijk nog opzoeken. Psalm 119 is om deze reden altijd een van mijn meest geliefde gedeelten van de Heilige Schrift geweest. Indien ik de bevinding in deze psalm opgetekend, ten volle in mijn ziel gewerkt en in mijn leven geopenbaard had, zou er nog in deze stad, nog 60 mijlen in de omtrek, zulk een christen zijn. Ik herhaal het, indien ik de bevinding in de 119e psalm bevattend, geheel in mijn hart gewrocht had door de macht van de gezegende geest, en zichtbaar in mijn wandel, mijn gedrag en mijn gesprekken, dan zou ik geen christen die op aarde omwandelt in onderworpenheid aan de wil en het woord van God in en uitwendig evenaren. Welk een eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid is door de gehele psalm heen verspreid. Welke tedere liefde tot de Heere, welke verzuchtingen van het hart in zijn oren, welk een begeerte om tot zijn eer en zijn heerlijkheid te leven. Welk een heilig verlangen om dat leven, gedrag en omgang, de in- en uitwendige mens geheel aan de geopenbaarde wil en woord van God onderworpen mogen zijn. Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht dergenen die uw naam beminnen. Drie kenmerken treffen dan mijn gemoed als bijzonder zichtbaar in de voor mij liggende woorden. Het eerste kenmerk, dat God een volk heeft dat zijn naam bemint. Ten tweede, dat de Heere hun aanziet en hun genadig is. En ten derde, de verzuchting van het hart van de dichter, dat God hem mocht aanzien en hem genadig zijn, evenals hij het aanziet en hun genadig is. Het eerste punt dan. De Heere heeft een volk dat zijn naam bemint. Maar waar wordt dit volk gevonden? In de staat der natuur, zoals zij in deze wereld kwamen? Nee, niemand heeft ooit van nature God lief gehad, want het vleeselijke gemoed dat is, al wat de mens heeft of is, of als het gevallen kind van gevallen ouders, is in vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want dat kan ook niet. Wij zijn allen van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Zijn vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in ons is, door de verharding onzes harten. Er is van nature een deksel van onwetendheid en ongeloof over des mensen hart, zodat hij den enige ware God en Jezus Christus, dien hij gezonden heeft, zien, nog kennen kan. Dus niemand beminde ooit of kon ooit des Heeren naam, dat is des Heeren zelf beminnen, zolang hij in die staat van natuurlijke duisternis en natuurlijke dood verkeert. Een krachtige verandering moet daarom plaats hebben in het hart van een mens voor hij één kan zijn, degene die des Heren naam liefhebben. Een verandering niet teweeggebracht door de natuur in haar beste en meest verfijnde vorm, nog voortgebracht door enige werkzaamheid of een poging van het schepsel zelf, maar die begon, voortging en voleindigd werd alleen door het vrijmachtige en onuitwisbare werk van God de Heilige Geest in het hart. Dit is het uitdrukkelijk getuigenis Gods. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te zijn. Kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Maar men zou kunnen vragen waarom dit hoogbegunstigde volk deze nieuwe wonderlijke herschepping ondervindt. Het enige antwoord dat op deze vraag kan gegeven worden is dat de Heere hen van alle eeuwigheid lief gehad heeft. Waarom hij zijn liefde op hen vestigde met uitsluiting van anderen, heeft God ons niet bekendgemaakt. De eeuwigheid zelf zal misschien nooit in staat zijn om aan het gemoed van een eindig wezen, zoals de mens, te ontwikkelen waarom de oneindige God sommigen lief had en anderen verwierp. Maar op alle bedillingen en trotse redeneringen van de mens moet ons enigste antwoord zijn: maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel zeggen tegen zijn maker: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Heeft niet de pottenbakker macht over dat leem om uit datzelfde klomp te maken, het een een vat ter ere en het andere ter onere? Daar de Heere dan dit volk met een eeuwige liefde heeft lief gehad, is het nodig, opdat zij deze liefde mogen genieten en met enige stromen van die rivier, die de stad Gods verblijdt, vervuld mogen worden. Dat zij leren en ertoe gebracht zouden worden om God lief te hebben, of hoe anders kunnen zij zich in hem verheugen? Wiens naam en zijn natuur liefde is. Maar zijn de eerste bedoelingen en onderwijzingen van de Geest Gods aan het hart gewoonlijk zulke die een mens ertoe zullen brengen om God lief te hebben? Nee, de mens heeft veel af te leren voor hij dit kan aanleren. Hij moet uit de wereld gebracht en van de rechtvaardigheid van het schepsel ontledigd worden. Al zijn oude vleeselijke godsdienst moet tot stof vermaald en naar de vier winden des hemels verstrooid worden voor de reine liefde Gods kan komen en in zijn ziel uitgestort worden. En het is om deze reden dat de Heere zijn volk met overtuigingen doorvlijmt. En dit heeft veel tijds plaats onder de bediening van het woord, zoals in de dagen des Pinksterfeestes, toen velen van Petrus hoorders in het hart getroffen werden. En de leraars worden in het woord bij vissen en jagers vergeleken. Ziet, ik zal zenden tot vele vissers, die zullen hen vissen. En daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen van op alle bergen, van op alle heuvel, ja uit de kloven der steenrotsen. De vissers trekken hen met hun scherpe hoeken uit het water en de jagers drijven hen met hun puntige spiezen uit de holen waarin zij zich verborgen houden. Deze overtuigingen van zonde, de schuld, hard en zwaar op het geweten liggende, veel tijds vergezeld, met een ontdekking van onze gevallen staat en een openbaring van de boosheden van ons hart, komen voort uit een gelovig gezicht van de heiligheid Gods, uit een gevoel van de uitgebreidheid en de geestelijkheid van zijn wet, uit een ontdekking van zijn eeuwige en onkreukbare rechtvaardigheid. En het is daarom nodig om een zekere mate van deze overtuigingen te gevoelen, zoveel tenminste als nodig is om de ziel weg te drijven uit de bedriegelijke schuilplaatsen, die de schrift toevlucht der leugenen noemt, ten einde zij gebracht wordt tot het aangrijpen der rots uit behoefte aan een schuilplaats, Hoe schoon en helder is dit voorgesteld in Jesaja 28, waar de Heere ons zegt dat hij een grondsteen in Sion legt. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Maar om aan te tonen hoe zijn volk daartoe gebracht wordt om te staan op deze beproefde steen, deze kostelijke hoeksteen, dit vaste fundament, voeg de Heilige Geest erbij, en ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geestel doorzoeken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Dit stellen van het gericht naar dat richtsnoer en van gerechtigheid naar dat paslood staat, gelijk gij wel bemerken zult, in verband met het fundament dat God in Sion gelegd heeft. Dus is het zichtbaar dat voor de zondaar ertoe gebracht kan worden om bevindelijk in zijn geweten op dit fundament, dit enige fundament dat God in Sion gelegd heeft, te staan. Gericht tot het richtsnoer gesteld moet zijn in zijn hart en gerechtigheid tot het paslood in zijn zielsbevinding. De hagel moet elke toevlucht de leugenen wegvagen en de wapenen van Gods wraak moeten elke schuilplaats overstromen. Ten einde het verbond dat hij met de dood gemaakt heeft teniet doen en het voorzichtige verdrag met de hel aangegaan te verbreken. Dus ten einde van het volk van God ertoe te brengen om hem als dan God der liefde te kennen, is het uit de ware natuur der zaak volstrekt nodig dat ze overtuigingen van zonde ondervinden, hun geweten schuldig gevoelen, ontdekking hebben van het kwaad van hun hart, opdat zij uit deze schuilplaatsen der leugen, waarin ieder van nature zich zoekt te verbergen, gebracht worden. Hun diepte en hun duur heeft God inderdaad niet bepaald. Ook wij hebben dit niet nodig te bepalen. Dit kunnen wij echter met zekerheid verklaren, dat zij voldoende moeten zijn om de uitslag die God bedoelt te bewerken. Maar het is niet het voornemen des Heeren om zijn volk, wanneer hij het genoegzaam uit hun toevluchten der leugen gebracht heeft, altijd hun geweten door overtuigingen te verwonden en te beproeven. En daarom brengt hij na enige tijd een weinig van liefde van Christus, die de kennis te boven gaat in hun hart. En dit leert hen en stelt hen in staat om zijn naam lief te hebben. Maar wat moeten wij verstaan door de uitdrukking van de naam Gods? Het is een die we zeer dikwijls in de schriften der waarheid vinden. Door de naam Gods geloof ik dat wij moeten verstaan alles wat God omtrent zichzelf geopenbaard heeft. Doch nog meer in het bijzonder de openbaring van zijn genade en de heerlijkheid in de persoon van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Daarna, wanneer de gezegende Geest enig licht werpt over het wezen Gods in Christus als in de schrift geopenbaard, en de bewustheid hiervan met goddelijk gevoel, zalving en kracht in de ziel werkt, dan wordt de naam Gods geestelijk in het hart bekendgemaakt, en daar God de Heilige Geest van tijd tot tijd al die schatten van waarheid, barmhartigheid en genade die in Christus verborgen zijn, opent en het geloof opwekt om ze te geloven en aan te grijpen, stort hij in het hart een heilige liefde tot de naam en het wezen Gods, zoals dit in het woord der waarheid geopenbaard is. David zag dat er zulke volk was. De Heere had hem gegeven wat hij aan al zijn kinderen geeft, ogen, verlichte ogen, waarmee hij zag dat de Heere een volk had, dat zijn naam beminde, dat te midden van het goddeloze geslacht in welk lot hij delen moest, er een volk verspreid was, waarin God zijn liefde uitgestort had, aan het welk hij genade bewees en in welks harten hij een gevoel van zijn goede tierenheid, die beter dan het leven zelf is gegeven had. David zag hen aan. En als hij hen aanzag, bemerkte hij welk een gezegend volk zij waren. Hij beschouwde hen als omringd door al Gods volmaaktheden. Hij zag hen bewaard als Gods oogappel. Hij beschouwde hen als de heerlijken der aarde, in welk al zijn lust was en zijn ganse hart vloeide over van liefde tot hen, als die door God geliefd waren, en die hem, die zijn liefde in hun harten uitgestort had, wederkerig lief hadden. Zeer velen van de zere volk zijn hier en hun ogen zijn verlicht om te zien dat God een volk heeft. En daaraan hebben zij niet de minste twijfel, en niet alleen dit, maar de genegenheden hunner harten zijn verborgen en heilig bewerkt, om een sterke aandrang van tedere liefde tot dit volk te gevoelen. Ze houden hen voor de uitnemendste der aarde. Ze hebben hen lief, omdat zij de geest, de gelijkenis en het beeld van Christus in hen zien, hoe arm en verwerpelijk ook in de ogen der wereld. Er is een verborgen liefde die de kinderen Gods jegens elkander hebben, die hen met de sterkste banden van geestelijke vereniging en liefde aan elkaar verbindt. David dan zag dat God met dit volk op een bijzondere wijze handelde. En daarom riep hij uit: zie mij aan, wees mij genadig naar het recht dergenen die uw naam beminnen. Hij zag dat de Heer op een buitengewone wijze met dit volk handelde, dat zij de begunstigde voorwerpen zijner eeuwige liefde waren. En als dezulken zegende de Heer hen voortdurend en eeuwiglijk. Nu komen we bij ons tweede punt, dat de Heer hen aanziet en hen genadig is. Want er waren twee zaken waarmee David zag dat God zijn volk voornamelijk begiftigde. De ene was Gods aanblik en de andere de openbaring van Gods genade. Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht dergenen die uw naam beminnen. Maar hoe ziet God zijn volk aan? Ziet de Heer alle dingen niet? Doorlopen zijn ogen niet de ganse aarde om het kwade en het goede te zien? En zijn niet alle geheimen geopend door zijn hart doorzoekende ogen? Beproeft hij niet de dingen der mensen? Zonder twijfel. Maar er is nog een begunstigd volk dat de Heer op een bijzondere wijze aanziet, op een wijze waarop David van de Heere begeerde dat hij hem zou aanzien. Hij ziet hen aan in Christus, hij ziet hen niet aan in zichzelf. Als hij hen in zichzelf aanzag, moesten zijn toorn, zijn wraak en verontwaardiging over hen losbarsten. Nee, hij aanschouwt hen als in een eeuwige en levende vereniging met de Zoon zijner liefde, zoals de apostel zegt, volmaakt in hem, en hen aanziende als eeuwig in Christus zijn, en hen aanziende als met het bloed der verzoening gekocht, en gewassen in de fontein die eens voor alle zonde en alle onreinheid geopend werd, als gekleed met zijn heerlijke gerechtigheid. En bemind met eeuwige liefde ziet hij hen niet aan zoals zij in zichzelf zijn, jammerlijk, ellendig, arm, blind en naakt, maar hij ziet hen aan als zonder vlek, zonder rimpel in de Zoon zijnde liefde. Zoals de apostel het in weinige woorden uitdrukt, aangenomen in de geliefde. David zag welk een gezegende toestand dit was hierin te zijn, dat als de Heere zijn volk aanzag, hij hen niet aanzag als arme, schuldige, ellendige zondaren, maar als hebbende dienststand in Christus, die vereniging met Christus, dat aandeel in Christus, waardoor hij hen aannemelijk in zijn lieve Zoon kon aanzien. Maar dit is niet de enige weg waarin God zijn volk aanziet, want hij ziet hen ook aan met genegenheid en met liefde. Dus als hij zijn volk aanziet, ziet hij hen aan met al de liefde en genegenheid die ooit in de boezem des drie-enige Gods woonde. Zonder ophouden tot de voorwerpen zijner liefde, verkiezing en genade uitvloeit. En wij weten hier van nature niets van. Ziet de beminnende vrouw haar echtgenoot soms niet met ogen van tedere genegenheid aan? Beschouwt de moeder niet somtijds haar kind dat in de wieg ligt op haar schoot slaapt met ogen van tedere liefde? Altijd, waar liefde in onze harten is, daar rusten onze ogen bij tijden op die voorwerpen van onze liefde. Zo is het met de drie-enige God. Die liefde is er in het hart Gods tot de voorwerpen zijner eeuwige gunst, dat als hij hen uit de hoogte van zijn heiligdom aanziet, hij hen aanziet met de tederste genegenheid, zoals wij lezen, hij blijft in zijn liefde. En wederom, gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Maar bovendien ziet hij ten derde hen ook aan in ontferming, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Evenzo als hij na de zondvloed van de hoogte zijns heiligdoms op Noach, en die met hem in die ark waren, neerzag en zijn hart van tedere ontferming overvloeide, zo ziet hij van de hoogte zijns heiligdoms op alle arme, zich inspannende, strijdende pelgrims hier beneden, en hij aanschouwt hen met een oog van ontferming en medelijden uit zijn genadig en medelijdend hart. Ik gebruikte zo even dat beeld van een moeder die haar kinderen, dat van een vrouw die haar man lief heeft. Laat nu de man een ziekte krijgen, laat het kind enig verdriet overkomen, dan is er niet slechts een aanzien met liefde, zoals tevoren, maar ook een aanzien met ontferming en medelijden. En als een vrouw de ziekte van haar gade kon wegnemen, of als een moeder de smart van het kind kon genezen, hoe zouden beide medelijden en liefde in werking zijn om datgene wat medelijden doet gevoelen weg te nemen? Zo ook geestelijk, de God des hemels aanschouwt zijn arme verzochte kinderen. Sommigen ziet hij met zware bezoekingen geslagen, anderen door een boos ongelovig hart geplaagd, weer anderen door de omstandigheden bedroefd, nog anderen hevig bezocht met zware beproevingen in het tijdelijke en in de voorzienigheid. Wederom anderen zijn afwezigheid betreurende en anderen vervolgd door de mensen uitgeworpen. Elk hart kent zijn eigen droefheid. Ieder heeft een gevoelige plaats die het oog des Heren ziet. En de Heere aanschouwt hen als een God van genade en ontfermt zich over hen. Als hij hen in een strik verward ziet, ontfermt hij zich over hen als zo verstrikt zijnde. Als hij hen afgetrokken ziet door de afgoderij en het kwaad van hun gevallen natuur, dan ontfermt hij zich over hen als over afgedwaalden. Als hij hen door de Satan hevig aangevallen en bestreden ziet, dan ziet hij hen met ontferming aan onder diens aanvallen. En ten vierde, behalve dat, ziet hij hen ook aan met macht, met een besluit om hun hulp te verlenen. Om een ogenblik op het beeld dat ik daar straks gebruikte terug te komen. Een moeder die haar zieke kind aanziet en er was ontferming in haar trekken uitgedrukt, medelijden straalde uit haar oog. Kon zij helpen zowel als medelijden hebben, zou zij dan aarzelen om dat te doen? Maar de Heere heeft niet alleen dat medelijden van een moeder en de liefde van een vrouw, want hij geeft zelf deze vergelijking, want hij zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Nee, hij heeft ook de macht voor zijn kinderen. Hij heeft almachtige kracht om zijn arme, lijdende kinderen te verlossen, die zich in deze uitgestrekte, huilende wildernis afmatten en vermoeien. Want er is hulp bij een die almachtig is, die machtig is, volkomen te verlossen. Maar de Heere ziet niet alleen aan, hij is hem bovendien ook genadig. Zie mij aan en wees mij genadig naar het recht dergenen die uw naam beminnen. David zag hoe genadig de Heere hun was die genade behoefden. Zij waren schuldige misdadigers, ze waren gevallen schepselen, ze zondigden onophoudelijk tegen de God van alle genade. En daarom hadden zij genade nodig, en dat niet één keer, niet alleen toen het den Heere voor het eerst behaagde om hun zonden te vergeven en hun zielen te verlossen. Nee, zij behoeven dit niet één keer, niet 10 keer genade, maar zij behoeven genade elke dag van hun leven, elk uur dat ze op de aarde ademen, zoals Jozef Hart het zo liefelijk uitdrukt, elk uur genade afsmekende. David nu zag dat de Heere zijn volk genadig was. Hij wist dat op grond der rechtvaardigheid niemand gered kon worden. Hij wist uit pijnlijke bevinding welke harten zij in hun boezem omdroegen. Hij wist met welke bezoekingen hun pad bezet was. Hij wist welke strikken de Satan voor hun voeten uitspreidde. Hij wist hun zwakheid en erkende hun boosheid, en niettegenstaande dat zag hij hoe genadig de Heer hun was. Hoe hij hun handelingen in de woestijn verdroeg, hoe hij menigvuldiglijk vergaf, zoals de schrift het uitdrukt, hoe hij hun ongerechtigheden en hun zonden uitdelgde, hoe hij hen genade en ontferming betoonde, die van nature de verachtelijkste der verachtelijkste waren. Hij zag dat er datgene in hun harten was wat rechtvaardig Gods veroordeling verwekte. Maar hij zag ook in de boezem des verlossers meer dan daaraan geëvenredigde genade. Hij zag dat hun harten vol kwaad, vol boosheid, vol ongeloof waren en vol van al wat God haat. Evenwel zag hij hoe de genade Gods overvloedig was, hoe zijn genade al hun zonden verre te boven ging. Hij zag hoe de genade Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid was, en hij zag dat evenals de wolk somstijds het gelaat des aardrijks bedekt, ook evenzo de Heere alle ongerechtigheden, overtredingen en afzwervingen bedekt, dergenen die zijn naam beminnen. En dit leidt mij tot het derde punt van mijn reden. Deze dingen waren het die in zijn ziel de verzuchtingen zijns harten tot God opwekten. Dat hij hem mocht aanzien en hem genadig zijn naar het recht dergenen die zijn naam beminnen. Ik geloof in waarheid te kunnen zeggen dat deze woorden duizendmalen van mijn lippen gevloeid zijn. Zie mij aan. Zelden buig ik mijn knieën in het gebed voor de Heeren der Heerscharen zonder de woorden zie mij aan te gebruiken. Hoe krachtig zijn zij, alsof de wens der ziel was dat de Heere hem niet voorbij mocht gaan. Hem niet zijn er bemoeiingen onwaardig keuren en hem niet als uit zijn tegenwoordigheid verbannen, maar een oog van ontferming, liefde en medelijden op hem mocht slaan. Maar met deze wens dat de Heer hem mocht aanzien, was een duidelijk gevoel zijner hulpeloosheid, zondigheid en onwaardigheid gevoegd. Het is alsof David aan de voetbank der genade neerlag, bekleed met ootmoed, zijner zonde bewust, de inwendige boosheid zijns harten gevoelende, zich de minste liefdeblik van Gods aangezicht of de minste fluistering zijner liefde onwaardig oordelende. Maar toch kon hij niet anders zien dan dat de Heer een volk had dat zijn naam beminde. Nee, hij zelf gevoelde iets van diezelfde liefde. En evenwel kon het zijn dat hij er niet de volle verzekerdheid van had. Zijn hart kon treurig en bekommerd zijn. Twijfelingen en vrezen werkten in zijn gemoed, maar toch, niettegenstaande dit alles, gevoelde hij tedere uitgangen van liefde tot de naam des Heeren die zijn ziel dierbaar was. Hij gevoelde een geopende toegang tot zijn heilige tegenwoordigheid en er was iets in zijn hart dat versmolten was in liefde en innige genegenheid tot de grote naam des Heeren. Uw naam is een olie die uitgestort wordt en daarom hebben u de maagden lief. Maar met deze innige gehechtheid, met deze verborgen en heilige liefde tot de naam des Heeren, was een diep gevoel van zijn eigen onwaardigheid vermengd. Deze twee gevoelens gaan altijd samen, ver zij het van mijn hart en ver van het uwe, die de naam Gods wenst te vrezen, dat stout verwaand vertrouwen dat op Gods barmhartigheden aanspraak maakt, zonder gevoegd te zijn met enige werking van vrezen Gods in de boezem van een zondaar, onvermengd met een gevoel van onwaardigheid, zwakheid en zondigheid, dat altijd in een wedergeboren hart leeft. Nee, waar enige ware liefde tot de naam des Heeren, waar enig innig verlangen naar de naam van Jezus is, reken erop, dat hiermee altijd het diepste gevoel van onze eigen onwaardigheid gepaard zal gaan. David kon niets anders dan gevoelen dat er liefde tot de naam des Heeren in zijn hart was. David kon niet anders dan gevoelen dat er een volk was, dat evenals hij zelf die naam beminde. David kon niet anders dan zien dat de Heere dat volk met een oog van liefde en ontferming aanzag. David kon niet anders dan zien dat de Heere hun voornamelijk en in het bijzonder genadig was. Hij ondervond zelf deze tedere gewaarwordingen van liefde in zijn boezem. Hij was diep doordrongen van, en hij was inwendig vervuld met een gevoel zijner eigen onwaardigheid, maar hij durfde zich niets aanmatigen. Hij stond op een afstand en kon niet stout en verwaand voortgaan. Hij bleef terug, als zijnde een van de onwaardigste dergenen die naar die geopenbaarde gunst Gods verlangde. Dus geef de krachtige uitdrukking, zie mij aan, niet alleen te kennen dat David een liefde tot de naam des Heren had, maar ook dat daarmee een gevoel gevoegd was hoe onwaardig hij het was, dat de Heere hem een enkele zegen zou geven. Wederom, zie mij aan, dat geeft te kennen dat zijn ziel in die staat en dat geval was waarin zij in het bijzonder dan aan een blik des Heren behoefte had. Als uw hart hard is, behoeft gij slechts een blik des Heren om dat te verbreken. En was het zo niet met Petrus, toen Petrus zo zwaar gezondigd had, toen hij zijn Heer en Meester verloochend had, lezen wij dan niet dat Jezus zich toen omkeerde en hem aanzag? En wat was de uitwerking? Dat stenen hart verbrak, de hardheid van zijn gemoed was versmolten en wij lezen, hij ging naar buiten en weende bitterlijk. Wij hebben dikwijls een gevoel van onze hardheid en onbuigzaamheid, maar als de Heer ons slechts aanziet, kan hij die in een ogenblik doen versmelten. Zo strook een gevoel onze geringheid, onze zondigheid, onze boosheid, een gevoel van deze aard, o, dat de Heere mij slechts mocht aanzien, hoewel ik de minste opmerking, de minste gunst zijner hand zo geheel onwaardig ben. O, mocht hij een oog van ontferming en medelijden op mij slaan, want ik kan niet zijn zonder hem. Het geeft ook te kennen dat de ziel enige bijzondere openbaring van Gods genade en gunst begeert. Het kon David niet voldoen om over Gods genade te horen spreken, noch van Gods genade te lezen, noch te weten dat er een volk was aan het welk de Heere genade bewees. Hij wenste dat de Heere hem mocht aanzien, hem bezoeken, hem zegenen en zich aan hem mocht openbaren, in zijn hart komen, zijn ziel bezoeken en hem met aangename openbaringen zijner eeuwige liefde mocht zegenen. En is dit niet de taal van een zondaar die met een verbroken hart aan de voetbank der genade neerligt? Drukken deze eenvoudige woorden niet zijn gevoelens aan de troon der genade uit? Zie mij aan, hier ligt ik aan uw voeten, alles hulpeloos, alles zwakheid, alles ellende, alles onbekwaamheid. Ik ben de minste glimlach van uw aangezicht onwaardig, ik heb de minste fluistering van uw mond niet verdiend. Ik verdien onder uw voeten vertreden te worden in de eeuwige verdoemenis. Maar, nochtans, Heere, ik kan het niet zonder u stellen. Zie mij aan, geef mij een blik van genade. Geef mij een blik die datgene wat mijn hart verlangt te gevoelen in mijn ziel brengt. Aan te zien, zij het dan ook op een afstand, maar toch, het volk dat de Heere aanzag met zulke bijzondere blikken van ontferming, medelijden en liefde, beschouwende kon hij niet anders dan een deel van datzelfde zegen begeren. Zijn hart brandde in hem van verlangen dat de Heer hem dezelfde gunsten mocht bewijzen. Is dit ooit uw zielsbevinding geweest? Wat bidt gij van den Heere? Ik veronderstel dat velen uwer voor de voetbank der genade neerknielen. Wat bidt gij dan van den Heere? Is het enige bijzondere zegening voor uw ziel? Is het om enige openbaring van Jezus aan uw hart? Is het dat de Heere zelf u als een schuldige worm mocht aanzien en tot uw ziel spreken door de zoete fluistering zijner genade en liefde? Dat zijn ware gebeden, dat zijn geestelijke verzuchtingen, dat is de voorbidding des geestes in het hart des zondaars, met onuitsprekelijke zuchtingen die niet zijn uit te drukken. Indien gij bij zielsbevinding weet wat het is, zo in nederigheid, eenvoudigheid, oprechtheid en verbrokenheid des harten, boetvaardigheid des geestes voor de voetbank der genade neer te leggen, roepende, zie mij aan, mij die uw genade geheel onwaardig ben, mij die voortdurend van u afgezworven ben, mij die de verachtelijkste der verachtelijken en de schuldigste der schuldigen ben, echter zie mij aan. Want ik kan niet dragen dat gij mij zoudt voorbijgaan, zonder mij op te merken, dat gij mijn ziel niet zoudt aanzien, zoals gij uw kinderen aanziet. Dit is een geroep dat allerzekerst beantwoord zal worden. Wees mij genadig. Wanneer zullen gij en ik iets bekomen anders dan door de macht der genade? Zullen we ooit boven dat gevoel van verlangen naar datzelfde komen, zolang wij hier beneden ademhalen? God beware ons, die zijn naam wensen te vrezen, dat u ooit een enkele dag zouden leven zonder verzuchtingen, meer of minder, naar die gevoelige openbaringen der genade. Maar, zegt gij, ge hebt genade ontvangen, waarvoor hebt gij die weer nodig? Is niet eens in uw leven genoeg? De mensen die zo spreken, kennen niets van hun eigen harten, kennen niets van de genade Gods in de ziel van een zondaar geopenbaard. Als de zonden meerder worden, als de schuld gevoeld wordt, als de verdorvenheid werkt, als het geweten bezwaard is, als de ongerechtigheden des harten blootgelegd, als onze harten door het licht des geestes geopend worden, dan gevoelen wij dan niet onze voortdurende behoefte aan bijblijvende genade, genade voor elk overspelige blik, genade voor elke begeerlijke gedachte, genade voor elk lichtzinnig en ijdel woord, genade voor elke boze werking onze bedorven harten. Genade terwijl wij leven en genade als wij sterven, genade die ons elk ogenblik vergezelt, met ons gaat tot de poorten des grafs, ons veilig door de hoge golven der Jordaan geleidt en in zekerheid voor des verlossers troon brengt. Wees mij genadig. Waarom mij? Omdat ik zulke verachtelijke zondaar, zulke boze afzwerver, zulke stoute afwijker ben, omdat ik bij elke ademhaling tegen u zondig, omdat de boosheden mijns harten voortdurend zich openbaren, omdat niets dan uw genade zulke ongerechtigheden als ik in mijn vleeselijke gemoed gevoel kan uitwissen. David zag dat deze genade bijzondere genade was. Hij zegt, zie mij aan, wees mij genadig naar het recht dergenen die uw naam beminnen. Hij wist dat het geen gemene genade was, die de Heere schonk aan hen die zijn naam lief hadden, maar onuitputtelijke genade, eeuwige genade, gans overvloedige genade. Hij wist dat niets dan genade als deze, zulke schuldige zondaars als hen die des Heere naam lief hebben kon helpen. David was te goed met de geheimen van zijn zondige natuur bekendgemaakt om iets anders dan kwaad van die natuur te kunnen verwachten. David wist te veel van de zwakheid en de boosheid van zijn hart om voor één ogenblik van volmaaktheid in het vlees te dromen. David verwachtte nooit in een toestand te komen waarin niet elk uur aan de genade Gods behoefte was. Maar hij zag dat het volk Gods in een andere weg bedeelt dan andere mensen. Hij zag dat zij van dat gezegend geslacht waren, op wien de dauw des hemels valt, en zijn hart verlangde dat een deel van die dauw op zijn ziel mocht neerdalen. Is dit niet somtijds met u het geval geweest? Gij ging onder Gods volk, uw hart was gesloten, koud en dodig. Evenwel, gij zijt gij heen gegaan en hebt met enige van Gods heiligen gesproken. Gij zag genade in hen uitblinken en uw hart werd aangenaam, in uw boezem verwarmd. Gij gevoelde uw ziel verbroken en vertederd onder de zalving en de zoetheid van hun woorden, en gij verlangde iets te ondervinden van die dingen waarvan zij spraken, en datzelfde kracht en de dauw die op hen rustte, ook op u mocht rusten. Gij hebt niets gezegd, maar gij zijt heen gegaan, haastig vertrokken voor de tijd, hebt uw hoed opgezet en zijt heen gegaan. Maar toen gij heen ging, o, hoe waren uw zielsverzuchtingen tot de Heere, o, dat het u behagen mocht mij aan te zien. Mocht gij mij enige zoete openbaring geven, mocht gij mij een zegen geven, die mijn hart voldoen kan. Zodat terwijl gij genade zag uitblinken in de persoon met wie gij sprak, en er een gemeenschap in leven en gevoelen was, waardoor gij verlangde naar een dergelijke openbaring van genade en liefde aan uw hart, naar dezelfde goddelijke dauw en dezelfde gezegende zalving om uw ziel te bevochtigen. Het is enigszins even zoals in de natuur met twee pachthoeven of tuinen, van welke de een overvloedig door de regen besproeit, terwijl de ander droog en verzengd gebleven is. En als de eigenaar van de laatste slechts zijn eigen land aanziet, denkt hij dat het wel zal gaan. Maar laat hem maar weinig van huis gaan en een hoeve zien die rijkelijk door de regen des hemels besproeid en met groen bedekt is. Als hij dan naar zijn eigen stuk land terugkeert en daar niet zulk een oogst ziet, zal hij niet wensen dan dat dezelfde vruchtbare regen op zijn land ook neerdalen? Zo ook geestelijk, als gij onder het volk Gods gaat en de genade in hen ziet uitblinken, het beeld van Christus in hen ziet en bemerkt hoe de gezegende geest zijn werk in hen voortzet. Zielen met schoonheid en frisheid bekleedt, terwijl gij koud en dodig en dor zijt. Verlangt uw ziel dan niet enige die van diezelfde zegeningen te ontvangen en met dezelfde dauw en regen die op hun harten viel, bevochtigd te worden? Als de ziel hier is, dan kan zij zeggen, zie mij aan, wees mij genadig naar het recht dergenen die uw naam beminnen. Heere, geef mijn ziel een deel van die zegen die de werking uw geestes in de harten uw kinderen brengt. Als het kind Gods duidelijk de werkingen des geestes in het hart van anderen bemerkt, verlangt zijn hart dat iets van diezelfde kracht op hem rusten mogen, dat dezelfde vruchten des geestes mochten voortgebracht worden in zijn hart, in zijn woorden, in zijn leven. Zalige stand om in te verkeren, veilige plek om mee bekend te zijn. Het is verreweg beter dan dat valse vertrouwen en die trotse verzekerdheid waarin velen zich beroemen, die nooit twijfelen of vrezen, altijd hun aandeel zien en op de genadegaven van God. En ze durven te zeggen, mijn Vader, mijn Jezus, met onbeschroomde adem, terwijl ze misschien een half uur van tevoren zich in allerlei ongerechtigheid wentelden, terwijl hun harten zo begeerlijk zijn als de duivel ze maar ze maken kan, en hun handen bezoedeld met alles waarmee deze wereld hen kan verontreinigen. Gods volk kan dit pad niet bewandelen, zij kunnen deze bergen niet beklimmen, op welke dauw nog regen is. Wanneer zij in een rechte stemming lekken aan de voetbank der genade neer te leggen, wachtende tot God hun vrezen verdrijven of ze ooit ten hemel zullen gaan, geringe gedachten van zichzelf te hebben als de onwaardigste wakken, niet aanmatigend, maar slechts zuchtend, hun begeerte aan de Heere te kennen gevende, dat hij hun genade, gunst en goedheid mocht bewijzen. Misschien zijn er sommigen hier die in deze toestand zijn. Ze hadden misschien harde gedachten van zichzelf, omdat ze niet tot die hoogte van verzekerdheid kunnen komen, als waarvan sommigen spreken. Omdat zij de gezangen die in sommige vergaderingen gezongen worden niet kunnen meezingen. Omdat zij de stoute taal die zij van de lippen van anderen horen niet kunnen gebruiken. Zo worden zij soms beproefd, veroordeeld en in hun gevoel gewond. Of dat zij de liefde Gods in het geheel niet in hun harten hebben. Nu, indien hier zulks een iemand is, kunt gij niet enige van de gevoelens die ik beschreef, iets van de bevinding die ik trachtte voor te stellen in uw hart te vinden? Zie mij aan, is dat niet de wens van uw ziel? Gij kon dat gebed niet uitspreken voordat de Heer u levend maakt. Voor gij dat gebed kunt uitspreken, moet gij te geloven hebben dat de Heere zijn volk aanziet. Gij moet de wens in uw hart hebben dat de Heer u bijzonderlijk zegenen en begenadigen mocht. Gij moet gespeend zijn aan alle gerechtigheid, wijsheid en kracht van het schepsel en tot de Heere opziende, opdat hij u zegenen met die zegen die rijk maakt. Ziet gij niet hoe liefderijk en teder de Heere voor zijn volk is? Ziet gij niet dat zij het enige volk op het gelaat des aardrijks zijn, welker lot te benijden is? Ontsnapt niet soms deze bede uw hart, zij het niet met die woorden en dan toch in wezen, o dat gij mij mocht aanzien. Hoewel ik een arme ellendige, een schuldige zondaar, een afwijker, een boze afgodendienaar ben, hoewel ik waardig ben van uw tegenwoordigheid verbannen te zijn, hoewel ik verdien onder uw voeten vertreden te worden, echter zie mij aan. Wat mijn ziel wenst, is dat gij mij mocht zegenen, dat gij mij uw genade mocht bewijzen, dat gij uw liefde in mijn hart mocht uitstorten, dat gij met uw eigen lippen mocht spreken en mijn hart toefluisteren, vrees niet, gij zijt de mijne. En als gij in het woord Gods leest, of van de lippen van een of andere prediker de bevindelijke waarheid de ondervinding hoort van Gods volk, van hen die de Heere werkelijk gezegend heeft, als gij hoort van de regen en de dauw des hemels die op hun zielen neerdaalt, Hoe de verborgenheid des Heeren over hun tent blijft, is er dan niet in de harten van enige uwer een brandend verlangen dat de Heer u zo mocht zegenen, zich zo aan u mocht bekend maken en openbaren, dat gij waarlijk dezelfde dingen in uw eigen hart mocht genieten, door een toepassing daarvan met kracht aan uw geweten. Gij nu, die iets van deze dingen in uw ziel kent, moogt en zult zekerlijk en inderdaad veracht worden door trotse hoogleraars. Gij moogt door hen vernederd, onder de voeten getreden, uitgeworpen worden als nietswetende. Maar maak het staat op, gij, die iets van deze gevoelens, wensen en oefeningen door goddelijke onderwijzing kent, gij hebt meer ware godsdienst, meer levende godsvrucht in uw harten dan al deze hoogmoedige en trotse hoogleraars. Ja, er is meer ware godsvrucht, meer levende godszaligheid in een zuchten, een roepen en een klagen, in een eenvoudige bede uit een zich afmattend hart aan de voetbank der genade, dan in de stoute taal van al de huichelaars der wereld tezamen. Er is meer van het werk des Heilige Geestes in het geweten van een zondaar die belast, geoefend, bestreden en bedroefd tot de troon der genade gaat, daar tot een bloedende Jezus opziet en naar een toepassing van diens verzoenend bloed aan zijn geweten verlangt, dan er is in al die trotse eisen die duizenden met trotse lippen gedaan hebben. Hier hebben wij in het woord der waarheid, hier hebben wij de bevinding van een heilige Gods door de hand des geestes geleid voor ogen. Hier hebben wij de verzuchtingen van een teder geweten, de zuchten van een verslagen geest en de uitdrukking van een gevoelig hart. Kunt gij nu de uwe daar vinden? Beschouwt en ziet of gij iets van die bevinding uit die 119e psalm in uw ziel vinden kunt. Bekommer er niet over wat de mensen van u, nog wat zij tot u zeggen, nee, nog zelfs wat uw eigen hart in uw eigen boezem mag zeggen. Maar kunt gij in eerlijkheid, eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid Davids gevoelens in uw boezem, Davids gebed in uw hart, Davids verzuchtingen in uw ziel vinden? Als dit zo is, dan heeft God u een gelovige gemaakt. Als dit zo is, dan zijt gij onder de goddelijke onderwijzing. Als dit zo is, dan is Davids God uw God, en zo zeker als David in de heerlijkheid is, zo zeker zult gij ook in die heerlijkheid zijn. Maar wat een godsdienst betreft die niets van deze dingen kent, nog zuchten, nog roepingen, nog verzuchtingen, nog klachten, nog verlangens, nog smachtingen, nog verbrijzelingen, nog vertederingen, die nog boetvaardigheid, nog tederheid, nog droefheid naar God, nog begeert om hem te behagen, nog vrees om hem te beledigen kent, weg ermee. Werp ze in de rivier, begraaf ze in de eerste mesthoop die gij voorbij komt. Hoe spoediger mensen kwijtraakt, hoe beter. Godsdienst zonder hemelse onderwijzing en de verborgen werkingen des geestes, zonder een geweten dat in de vreze des Heren teder gemaakt is, zonder de geest des gebeds in het hart, zonder verzuchtingen tot de Heren, zonder de wens zijn der liefde te ondervinden en een gevoel van zijn genade en goedheid te genieten. Aan zulke godsdienst is bedrog en misleiding. Ze begint in het vlees en zal in het vlees eindigen. Het is alles wat de mens kan voortbrengen, en daar de Heere zegt, vlees en bloed kan dat koninkrijk Gods niet beërven. Zo kan de vleeselijke godsdienst dit ook niet. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zegt de Heere, die zijn geest en leven. Maar indien er binnen deze muren enige zijn, die iets van deze vruchten in hun zielen weten aan te wijzen, iets van deze bevinding in hun harten door de geest Gods daargesteld. Gij zijt behouden, hoewel gij het zelf misschien niet kunt zien. Gij zijt in zekerheid, hoewel uw harten soms mogen beven en vrezen. Want de Heere, die het werk begonnen heeft, die zal dat voortzetten en tot gehele volmaaktheid brengen. Zal u hier met een aangename ontdekking zijner genade en liefde begunstigen. En u bij de uitkomst, en eeuwig, met een gewicht van heerlijkheid, zegenen. Amen. Deze preek die is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.